Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere. De naam van die God die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja, tot in eeuwigheid. En die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u in vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Gemeente, gaan wij samen zingen uit Psalm 45, het tweede en het derde vers. We mogen vanmorgen stilstaan bij het begin van het Marcus-evangelie, waarin we zien dat hij de Christus is, de Zoon van God. Hij is de koning, het bericht, de blijde boodschap dat zijn koninkrijk komt. En daar zingen we ook van, met Psalm 45, het tweede vers. God, God, o held, uw zwaard aan uw zijde, uw blinkend zwaard zo scherp gewet ten strijde. En het zwaard is dan het woord, hè, op het zuivere woord van de waarheid. Rijdt voorspoedig en heers alom, rechtvaardig en zachtmoedig. Psalm 45, het tweede en derde vers.
Thank you.
samen het woord van God openen en luisteren naar de 10 geboden die de Heere God ons heeft gegeven, de samenvatting die Jezus ons hiervan leert. Daarna zien we een antwoord daarop, het gebed uit Psalm 119, het 88ste vers. In de schriftlezing straks horen we over de weg van bekering en daarom ook deze woorden, gun leven aan mijn ziel, want gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Ai, zoek uw knecht, schoon hij uw wetten schond, want hij volhardt naar uw geboden te horen. Psalm 119, vers 88, naar de wet van God. Toen sprak God al deze woorden, ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Heer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet beginnen het huis van uw naaste. U zult niet beginnen de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En Heer Jezus Christus vatte de geboden samen toen de schriftgeleerde hem vroeg, meester, wat is nou het grote, het eerste gebod in de wet? Toen zei Jezus tegen hem, u zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten. Samen uit het Marcus-evangelie, hoofdstuk 1, de eerste 15 versen. De De komende tijd willen we met elkaar luisteren naar het Marcus-evangelie in de morgendiensten. En vanmorgen staan we stil bij het begin. Marcus 1, vers 1 tot en met 15. Het begin van het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. Het is zoals er geschreven staat in de profeet. Zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die voor u uit uw weg gereed zal maken. En de stem van een die roept in de woestijn, maak de weg van de Here gereed, maak zijn paden recht. Johannes kwam in de woestijn en doopte en predikte een doop van bekering tot vergeving van zonden. En heel het Judeese land van de inwoners van Jeruzalem liepen naar hem uit. En ze werden allen door hem gedoopt in de rivier de Jordaan, terwijl ze hun zonden beleden. Johannes was gekleed in kameelhaar, had een leren gordel om zijn middel en hij had sprinkhanen en wilde honing. En hij predikte en zei, na mij komt hij die sterker is dan ik, bij wie ik het niet waard ben neer te bukken de riem van zijn sandalen los te maken. Ik heb u wel gedoopt met water, maar hij zal u dopen met de Heilige Geest. Het gebeurde in die dagen dat Jezus kwam van Nazareth in Galilea en door Johannes werd gedoopt in de Jordaan. En meteen toen hij uit het water opkwam, zag hij de hemelen scheuren, de geest als een duif op zich neerdalen en er kwam een stem uit de hemelen. U bent mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. En meteen dreef de geest hem uit de woestijn in. En hij was daar in de woestijn 40 dagen en werd verzocht door de Satan. En hij was bij de wilde dieren. En de engelen dienden hem. En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en predikte het evangelie van het koninkrijk van God. En hij zei, de tijd is vervuld. Het koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie. Tot zover het woord van God. Laten we samen bidden om zijn zegen over dit woord. Laten we bidden. Heere almachtig en eeuwige God, deze zondagmorgen komen wij hier samen in uw huis, of met de gemeente verbonden vanuit onze huiskamer of waar we ons ook bevinden, samen voor uw aangezicht. Samen om u te loven en te prijzen als de koning der koningen, de Here der heren, de vorst van alle koningen van de aarde. En Heere, u regeert uw koninkrijk vanaf het begin tot aan het eind. En zo laat u ons dat ook vandaag weer horen. Het begin, zoals Marcus dat mag duiden in zijn evangelie. En wij danken u dat u ons dat laat weten. Die blijde boodschap van overwinning en van kracht, van zegen en van ondersteuning. Heere, dank u wel. Dank u wel dat u ons uw woord hebt gegeven, dat we samen mochten lezen, dat we bij ons mogen dragen en dat ook in ons hart zal groeien en bloeien. Want Heer, het is toch uw werk. En uw werk, dat behoudt u in het leven. In het midden van de jaren, te midden van alles wat er gebeurt, ook vandaag. Met allerlei ontwikkelingen, die ons zorgen kunnen baren. Dingen die ons zo in de greep kunnen nemen. Maar vandaag is het rustdag. Rust in u. En mogen wij die rust ook vinden vanmorgen. Hier in uw huis. Als wij samen mogen luisteren naar wat u ons te zeggen hebt. Dat u de grote overwinnaar bent. En dat u de koning bent die regeert. En dat u uw koninkrijk zo ook onder ons gestalte wil geven. In die weg van geloof en bekering. Want Heer, het spreekt niet vanzelf. Dat wij in die weg gaan. Nee, wij zongen het net ook na ontvangen genade. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. Dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Overal denken wij het weer beter te vinden. Het gras bij de buurman is groener. Maar Heer, totdat we verder kijken. En daarom komt het schaamte ook tot u vanmorgen. Het is niet groener bij de buurman. Het is alleen maar ellende. Alleen bij u is het goed. En daarom, o God, zoek ons dan. Als dienaren en dienaressen. Opdat wij vol van u zullen worden. En vergeef genadig onze zonden. Opdat wij een plaats mogen krijgen in uw koninkrijk. En zo onze plaats mogen innemen. En zo u mogen dienen, liefhebben en vrezen. Heer, wilt u zo de rijen doorgaan. Ons als gemeente gedenken en zo uw naam verheerlijken. En de gemeente opbouwen in het geloof in u. Zo bidden wij om uw zegen. Zegen over uw woord, door de kracht van de geest. Wees ons genadig, om Jezus wil. Amen. Gemeente, we mogen onze gaven van dankbaarheid geven. De Heere zegen u en uw gaven als wij geven voor de diaconie. De eerste rondgang, de tweede voor de kerk. En bij de uitgang vindt u de zendingsbussen en steunpilaren van harte bij u aanbevolen. Volgende zondag hoop ik zelf in de morgendienst voor u voor te gaan. In de avonddienst hoop proponent Blok uit Randwijk voor ons voor te gaan. Dan vanavond na dienst komt de 20-plusgroep weer samen in de pastorie. Waarbij we na gaan denken over het thema christen zijn in het dagelijks leven. Een aanstaande donderdag is er de eerste huwelijkstoerusting in de Hoeve. Er is nog plaats, dus meld je gerust aan. Vooral toekomstige geld, zo de Heere wil en wij leven zullen. Wij gaan samen zingen, opnieuw over het koning zijn van Jezus en van God. Met Psalm 2, het vierde en het zevende vers. En ik die vorst, met zoveel macht bedeeld, zal Gods besluit aan het wereld rond doen horen. En welzalig zij die naar zijn reine leer in hem en hel hun hoogst geluk beschouwen. Psalm 2, vers 4 en 7, na het geven van uw gaven. Gemeente van morgen willen wij samen luisteren, Marcus 1, het eerste vers en het 15e vers. Het begin van het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. En Jezus zei, de tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie. Het begin, dat is het thema voor vanmorgen. Het begin. Geroep de gemeente van Christus. Als wij een boek lezen. Of jij, jongens en meisjes, als je soms even naar tv mag kijken. Of op internet, via YouTube. Dan is het altijd weer spannend, toch? Als het een goed boek is. Als het een goede programma is. Denk je, wat zou er komen? En je blijft getriggerd. Je blijft luisteren. Je blijft lezen, want je wilt weten hoe het afloopt. Zo gaat het toch? Als we het boek lezen, misschien het eerste hoofdstuk wat saai, maar op een gegeven moment word je meegenomen en je kunt niet meer stoppen. Nieuwsgierigheid wordt gewekt. Zo gaat het toch vaak? En soms kunnen we onze nieuwsgierigheid niet bedwingen en bladeren we door even naar de achterkant van het boek en lezen we de laatste pagina's. Dan weten we hoe het afloopt en dan kun je rustig verder lezen. Op je gemak. Je weet het komt goed of het gaat daarheen en dan is het goed. Nou, dat laatste, dat even naar de laatste bladzijde kijken, dat zien we eigenlijk ook gebeuren in het begin van Marcus. Het kleinste boekje van de evangelie. Hij schrijft met vaart en grove lijnen en dat is erdoor enkele details, opdat we het zullen zien. Opdat we zullen zien Jezus. Heel direct en kordaat gooit hij gelijk de deur open. Hier gaat het om. Vanmorgen. Het begin van het evangelie van Jezus Christus. De Zoon van God. Dit is de blijde boodschap. Opdat je het zult horen. En opnieuw zult zien. Ook aan het, zo in een nieuw seizoen, nieuw jaar. Waar we weer onze ogen mogen richten op Jezus, op zijn werk, op zijn spreken en op zijn handelen. Opdat het helder voor het vizier komt, om wie gaat het? Gooit hij de deur wagenwijd open als hij zijn evangelie begint. Met de blijde boodschap. Het begin. Je zou kunnen zeggen dat is de start. Je zou kunnen zeggen dat is de basis. Hier begon het allemaal mee, met Johannes de Doper en dan de doop in de Jordaan en dan de verzoeking in de woestijn. En dan gaat Jezus aan de slag. Maar het is ook de basis. We komen daar straks nog even op terug. In het tweede deel van ons tekstvers. Waar gaat het om? Ja, om de blijde boodschap. En op het eerste gehoor zou je denken, het begin van het evangelie. En dan verwacht je naar de beschrijving van Marcus. Maar dat staat er niet. Dat is ook veel te mager. Kijk, voor ons, als wij nadenken, het evangelie, dan denk je gelijk dat is één van de vier. Matthäus, Marcus, Lucas of Johannes. Maar dat bedoelt Marcus vanmorgen niet. Hij heeft ons veel meer te vertellen. Niet zomaar een titel boven zijn boekje. Maar het is de blijde boodschap. Dat betekent ook, hè, de goede boodschap. Dat is in het Griekse letterlijke betekenis. Of blijde boodschap. Wij starten met het begin van die goede, blijde boodschap. Het was dus geen gebrek aan creativiteit van Marcus. Maar hij zet de deuren wagenwijd open. Dit is de blijde boodschap die ik u mag verkondigen. En voor de hoorders in die tijd was dit een bekende term, evangelie. Het was de term die ook de keizer gebruikte. Toen hij zijn dienaren rondging, onze meiden, en was de keizer, die had weer een overwinning behaald. En dan kwamen de omroepers weer over het dorp en ze hadden een blijde boodschap, een goede boodschap. onze keizer, dat is een machtige koning. En als hij weer ergens een stuk land veroverd had, of daar op de troon was gezet, of daar, dan ging de boodschapper weer uit met die goede boodschap. Het was een boodschap van overwinning. Een boodschap van voorspoed. En van rijkdom en van macht. Van de keizer in Rome. Een boodschap dat hij de grote overwinnaar is. En dat hij verlost van vijanden. Dat was de term in de Griekse wereld. Maar moet u weten. Degene die aan wie Marcus schrijft. Die waren juist onder de macht van Rome. Het is inmiddels ongeveer rond 70 na Christus dat Marcus zijn evangelie schrijft. En dan schrijft hij aan de Joden die daar eigenlijk verbannen zijn in een Joodse wijk in Jeruzalem. De tijd van de Joodse opstand tegen de Romeinen. De tijd dat de Romeinen kwamen onder leiding van Titus om, niet de Titus van Paulus, dienaar, maar Titus de generaal die Jeruzalem veroverd heeft. En die hebben Jeruzalem verwoest. Het was één grote puinzooi in Jeruzalem. En er waren heel veel mensen omgebracht. Massagraven. Ellende en pijn. Men was verstrooid over de aarde. En juist aan die Joden, daar in Jeruzalem, schrijft Marcus, zoals we in Handelingen genoemd, Johannes Marcus. Het begin van de goede boodschap. De blijde boodschap. De blijde boodschap die alles overstijgt. Die veel groter is dan de macht van Rome. Van dat harde ijzeren rijk, zoals Daniel Rome had aangeduid. Nee, te midden van de puinzooi en de ellende, te midden van verdriet en rouw, schrijft Marcus het begin van het evangelie. De blijde boodschap van Jezus Christus alleen. God zo. Die kwam, zo lezen we dan, in Marcus als een dienaar. Om te dienen. Om te werken. Voor zijn vader. Die kwam om de strijd aan te gaan. Die kwam om de dood te overwinnen. En wat een zegen is dat. Dat is nou het begin. Zo mag Marcus beginnen met de goede boodschap. De boodschap van overwinning over de dood. Te midden waar de dood heerst. Want Marcus eindigt met het open graf. Dat is Marcus. Als hij schrijft van de verkondiging van het evangelie van de opgestane levensvorst. Maar wij staan nog maar aan het begin. Maar daar gaat het heen. Dat Jezus de overwinnaar is. Wat een boodschap is dat. Daar voor de Joodse ballingen in de wijk van Jeruzalem. Waar ze nog een plaatsje gegund wordt te midden van ellende. Dat geeft blijdschap. En dat alleen. Dat geeft nou perspectief. Voor de Joodse ballingen toen en voor ons vandaag. Want laten we dat maar gelijk toepassen. Als wij horen van de blijde boodschap van Jezus Christus. Ja, wordt u daar blij van? Geeft dat ook zo'n diepe vreugde in je hart. Die basis van uw leven is die vol van Jezus. Van die overgave, van die diepe vreugde voor het ontzag voor hem. In die stille aanbidding. In die vrees voor hem, die bevende vreugde zoals Psalm 2 dan zingt. Want als wij ons vanmorgen juist ook door hem laten leiden, als ons hart vol is hè, met hem, dan wordt op een ander level gebracht. Niet alleen wat we zien, zoals de Joden toen, niet alleen wat wij zien vandaag, maar op het level van God en zijn koninkrijk. Is dit de blijde boodschap die voor u alles overtreft? Jezus, redder en zaligmaker. En daarom luisteren we toch elke keer weer naar hem. Misschien vraagt u wel eens af, jongens en meiden, waarom doen we dat, hè? Elke keer horen wij weer de Bijbelverhalen over Jezus. Nou, hierom, opdat wij zoveel blijdschap van hem zullen krijgen. En dat wat wij horen, al van kinds af aan, al die Bijbelverhalen, dat ze weer als nieuw worden. Dat er telkens weer iets nieuws naar boven komt. Van die blijde boodschap, dat zegt, dat hebben we nog nooit zo gezien. Hoe machtig hij is. En hoe groot. En hoe heerlijk ook, dat hij zo vol liefde is. En dat je gaat verlangen. Ook vanmorgen, juist als je hoort, het is het begin van het evangelie van Jezus. Wat gaat hij doen? Wat doet hij ook vandaag? En dat we zo samen mogen optrekken om te luisteren naar de blijde boodschap die Jezus ons te vertellen heeft. En dat je hart vol is van hem. Dat is het begin van het evangelie. Dat begint in je hart. Of hebben we andere bronnen? Zijn er de verstoorders van deze blijde boodschap, omdat u van andere dingen blij wordt? En zit je misschien wel hier in de kerk, of zit u in de kerk, we beginnen weer. Het is, mag ik het zo zeggen, als een saaie film. Er is niets aan, we weten het al, en je hoopt dat het snel is afgelopen. Maar gemeente, hebt u dan niet in de gaten dat wij zoveel lijken op die ballingen daar in Jeruzalem? Die juist deze blijde boodschap nodig hadden te midden van verdrukking en pijn van het Romeinse Rijk. Ze kwamen wel met blijde boodschappen, maar het deed alleen maar zeer. Het was overwinning ten koste van. En dat wij ook te midden leven van allerlei bedreigingen, ook in deze wereld. Je hoeft maar alleen op het NOS te kijken. Of in de krant te lezen. En dan denk je, wat gaat er allemaal gebeuren? Als Trump aan de macht komt? Wat gaat er allemaal gebeuren met Poetin? Wat gaat er allemaal gebeuren met al die ziekten die rondgaan? En de een zegt je moet dit doen en de ander zegt je moet dat doen. Wat gaat er allemaal gebeuren in de strijd en oorlogen die er gevoerd worden? En zeggen ja, maar je moet je voorbereid zijn. Maar hoe kun je je voorbereiden? Er is even zoveel bedreigingen. Net als in die tijd. En er komt nog ietsje bij. Iets heel groots. Dat wij denken dat het altijd weer ergens anders groener is dan hier in het evangelie. En dat spreekwoord wordt ook gebruikt in het gebed. Het gras van de buurman is altijd groener. En dat wij dus ons hart tegen hebben. Tegen God. Maar vanmorgen mag ik u verkondigen. Het evangelie. De blijde boodschap. De boodschap van overwinning. Van het koninkrijk van God. Dat is de goede boodschap van Jezus Christus, Gods Zoon. Neemt die vraag dan eens mee. Waar haal ik mijn blijdschap uit? Voor uw hart en voor uw leven. Dit is de blijde boodschap. Van Jezus Christus, Gods Zoon. Jezus. Dat hebben we een aantal weken terug al gehoord. Ik had gisteren zondag. Hij is de zaligmaker, de redder, de zondag voor kerst. Hij is de redder, nee, niet van de Romeinen, dat dacht men in eerste instantie. Maar veel groter. Hij is de redder van de wereld. De wereld zonder God. De wereld van opstand en van rebels gedrag, van zonde, van de Satan. Daarvan is hij de redder. Daarvan is hij de zaligmaker. En hij brengt ons leven in een nieuw perspectief. Hij is Jezus. We doen dat nu vanmorgen heel kort duiden als de zaligmaker, als de verlosser. Maar waar Marcus vooral ook de vinger bij legt, is dat hij de koning is. En dat begrijpen we ook wel, want evangelie in de Griekse tijd, dat was de overwinningsberichten van de koning, de keizer van Rome. En Marcus, hij gebruikt deze term evangelie nu net even op een andere manier. Evangelie, het heil, de zaligheid, die wordt ons verkondigd, want daar is over gesproken. Kijk maar mee. En hij noemt een citaat in vers 2 uit Malachi 3. Zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht die voor u uit uw weg gereed zal maken. En dan nog een citaat uit Jesaja 40. De stem van een die roept in de woestijn, maak de weg van de Heere gereed en maak zijn paden recht. Er komt een engel, een bode. Die komt om de koning aan te kondigen. Maar voor het Joodse volk is dat niet alleen een woord van de profeten. Maar met deze Bijbelwoorden gaan we gelijk terug naar het begin van de Bijbel. In Exodus. In de Torah. De basis, zou je kunnen zeggen, van het Oude Testament. En daar horen we van de engel die voor ons uitgaat om het nieuwe land, het land Kanaan, te geven. Die ons zal brengen in het hemelse Kanaan. Die ons de overwinning zal geven. Dus met deze woorden en die twee citaten in vers 2 en 3. Gaat dus een hele wereld open voor de Joodse hoorder. Gaat het hele Oude Testament tot spreken komen. Hier gebeurt iets. Wat God al eerder beloofd heeft. Hier gaat God waarmaken wat hij zo altijd bedoeld heeft. En dat nou het begin. Het begin dat wordt gepersonaliseerd door Johannes de Doper. De man in Kamedenaar die leefde in de woestijn, in de wildernis. Het Joodse volk was trouwens ook in de wildernis. Maar hij heeft dat ons te verkondigen. Hij brengt ons bij het woord van de profeten. En hij laat ons zien. Nu gaat er iets gebeuren wat het Oude Testament ons al verkondigd heeft. Het woord uit de Torah. Het woord van de God, van bevrijding die er zal komen, want de bode gaat vooruit. Op weg naar het land van God. Het is mooi, hè, met een enkel citaat. Komt heel het Oude Testament komt mee. Wat God beloofd heeft, wat God telkens weer aangeduid heeft door de profeten. Marcus zegt, dat is nou aan het gebeuren. Dit is nou het begin. Dit is nou de basis, hè. Wat God eerder al gesproken heeft. En zo duidt Marcus zijn evangelie. Wat God beloofd heeft, gaat nu in vervulling. En daarmee doet hij, past hij iets aan het getuigenis van Malachi 3. Waar staat, hij zendt zijn engel voor mijn aangezicht. En Marcus schrijft, hij zendt zijn engel voor uw aangezicht. Het is net andersom, sorry. Hij zendt mijn engel, schrijft Marcus, en uw aangezicht in Malachi. Met andere woorden, eerst werd er gesproken over de engel, Jezus, die komt voor het aangezicht van God. Maar nu wordt het nog meer geduid. Nu is de mens, Johannes, die voor Jezus uitgaat. En Jezus is de Christus, de Zoon van God. Hij is God zelf. Alsof Marcus wil zeggen, kijk eens wat hier gebeurt. die machtige getuigenis van Maleachi 3, dat hij spoedig zal komen naar zijn tempel, onder ons kan wonen, dat gaat in vervulling. Op een bijzondere manier. Een mens gaat voor God uit. Om zo het koninkrijk op de aarde te vestigen. En daarom wordt Jezus ook aangeduid met de titel Christus. En jongens en meiden, wat betekent Christus? Dat is het oudtestamentische woord voor Messias. En Messias betekent gezalfde. Dus olie over het hoofd. Daar gaan we vanavond nog meer over nadenken. Over de titel Christus als profeet, priester en koning. Vanmorgen alleen dit. Dat hij gezalfd is. Jongens en meiden, jullie weten wel wie er allemaal gezalfd is. Hè? Dat is koning David bijvoorbeeld. Met die hoorn als Samuel komt om hem te zalven. Dat liet iets zien van, ja, wie is nou de nieuwe koning? Het was niet de oudste zoon, niet de tweede, niet de derde. Maar het was David de jongste. God wees hem aan. Wees hem aan om koning te zijn over Israël. Nou, dat is de eerste betekenis. En we zien dat ook gebeuren, hè, met de doop. Dit is mijn geliefde zoon, in wie ik al mijn welbehagen heb. Als de Heilige Geest neerdaalt op het hoofd, op de schouder van Jezus. Hij wordt aangewezen. Hij is het. Hij is de Christus. Maar er was nog iets. Denk even aan het begin van onze serie over Elisa. Toen wordt Elia opgeroepen om Elisa te zalven. Maar dat doet hij niet met olie, maar dat doet hij met zijn kleed. En dat betekende dat hij het kleed van Elia mocht gaan dragen. En dat hij ook zo bekwaam gemaakt werd. Dat er zo de zegen die Elia heeft gekregen ook rustte op Elisa. En zo zien we op andere plaatsen ook in het Oude Testament dat mensen toegerust worden met gaven en talenten om te dienen in het Koninkrijk van God. En zo is Jezus aangesteld, bekwaam, gemaakt om te dienen. Te dienen als dienaar in het Koninkrijk van God. En daarom schrijft Marcus, dit is het evangelie van Jezus Christus. Hij is de koning, de aangewezene. Hij is bekwaam om alles te volbrengen. Hij is door God verordineerd, zegt onze catechismus dan. Met de Heilige Geest gezalfd. Ja, want God heeft een plan. Heeft een plan van zijn koninkrijk. Het koninkrijk wat nabij komt, zegt Jezus in vers 15. En waar Johannes over sprak. En dat moet nu ten uitvoer gebracht worden. En dat gebeurt. Gebeurt door Jezus. En daar is er maar één bestemd voor. Dat is Jezus, de Zoon van God. Dat is niet een keuze van Jezus, niet de keuze van mensen. Dat is allemaal te mager, maar vader heeft gezegd, zoon, jij moet gaan. En hij heeft gezegd, ik zal gaan, vader, want de rol is met mijn naam vervuld. Het koninkrijk van God wordt aan de aarde gebracht. En dat laat Marcus hier zien, hè. Het is het begin van de blijde boodschap van het koninkrijk van God door Jezus Christus, Gods zoon. Wat een boodschap, gemeente. Moet je even op je in laten werken. Dan moet je even op rij krijgen. In je hoofd. God heeft het beloofd. Bevrijding en zegen in deze wereld. En nu schrijft Marcus. Dit is nou het begin. Dat Jezus in de wereld kwam. Hij is de Christus. De gezalfde, de aangewezene. Om het koninkrijk op de aarde te brengen. Als een boodschap van overwinning. Om het plan van God ten uitvoer te brengen. Ja, dat wil niet anders zeggen dat God zelf die grote God, die wij verlaten hebben, naar ons omziet. En te midden van alle koninkrijken en alle machtsstrijd van de wereld, gaat hij daartegen in en ziet hij zo naar ons om. Wat wonderlijk, hè, dat wij dat vandaag mogen horen. En elke keer weer mogen horen. En dat mogen zien in het leven van Jezus. Gods plan wordt uitgerold. En zelfs voordat wij er waren op de aarde, had God dit al in gedachten. Stond alles wat tot mijn zaligheid is dienend, in zijn boek geschreven. En Marcus schrijft, dit is nou de boodschap die jullie mag verkondigen. God gaat zijn koninkrijk brengen op de aarde. Zijn liefde gaat uit naar zijn zoon. Hij wijst hem aan in wie ik al mijn welbehagen heb. Hij is de eerste, de machtige koning. Om zo in deze wereld het rijk van zijn God te bouwen. Het rijk van God. Het koninkrijk. Waar wij een plaats in mogen hebben. Gemeente, dit moeten we meenemen in ons hoofd. En niet alleen in ons hart, de vraag van wie geeft ons nou blijdschap. Maar dat we het zien, hè? Ook door alle omstandigheden heen. Dit is nou de blijde boodschap. God is met zijn koninkrijk in deze wereld gekomen. Als de overwinnaar. Als de God die leeft. En die ons dit ons verkondigt, dat wij zo een plaats mogen ontvangen door Jezus Christus. En zo mogen we ook leven. Vandaag, al lezend de komende tijd in het Marcus-evangelie, wetend dat God naar mensen omziet en dat Hij het is die de weg gebaand heeft tussen God en de mensen. Zoals Jesaja dan zegt, we maakt een baan gereed voor de Heere. Want Jezus is de weg, de waarheid en het leven. De nieuwe tijd is aangebroken met de vervulling van de schriften. De nieuwe tijd, de eindtijd die begon met het begin van Jezus. Omdat het gaat naar zijn koninkrijk. En Marcus schetst dan heel snel wat er is gebeurd. En dan zegt hij als Johannes van het toneel verdwijnt, omdat hij is gevangen genomen, is daar Jezus. Die deze boodschap voortzet met dezelfde woorden. De tijd is nabij, vers 15. En het koninkrijk is daar. Nu gaat het dus gebeuren. Nee, niet op de Romeinse manier. Hier een overwinning, daar een overwinning. Zoals de omroepers door de straten gingen, door de steden gingen. Maar op Gods manier. En dat is deze manier. Bekeert u en gelooft het evangelie. Je hart en je leven moeten gericht worden op Jezus. Op zijn koninkrijk. Dat vraagt bekering juist nu. Nu het koninkrijk daar is. Nu het evangelie gebracht wordt. Ja, nu kan het dus ook. Want Jezus is gekomen. En heeft de weg geopend naar de Vader. En dan klinkt die oproep, bekeer je. En gelooft. Bekering, dat is omkeren. Dat is omdenken. Dat is een ander leven dan de wereld ons voorstelt. En laat ik dat uitwerken. Met drie stappen vanmorgen. Drie stappen. De eerste hebben we eigenlijk al gezien. Dat is wij luisteren naar het evangelie. Begin van de preek. Die blijde boodschap, die moet komen in ons hart. En daarom zijn we hier, hè, zondag aan zondag, lezen we uit de Bijbel. Omdat we vervuld worden door de Heilige Geest, dat we de lijnen zien, ook in het woord. En dan moeten we soms inspannen om het woord van God eigen te maken, opdat ons hart vol wordt. En Jezus komt niet gelijk, en de Bijbel komt niet gelijk van als je dit doet en dat doet en zus doet, dan is het goed. Nee, het evangelie zijn geen bundel gedragsregels. Maar we moeten ons inspannen om te zien wie Jezus is. En dat wij dan vol van hem worden. En vol van zijn werk, van dat lege graf waar het naartoe gaat. En vol van de belofte wordt die geklonken heeft en die we in vervulling zien gaan in de Heer Jezus Christus. En als je dat ziet, dan heb je iets om uit te putten. Voor je bestaan van vandaag en van morgen. Als een bron voor het leven. Maar wat doen we met die bron? Dat brengt ons bij het tweede. Dus we luisteren naar het evangelie. We horen de boodschap, die blijde boodschap van God. En die boodschap, die leggen we nou naast ons leven. Als een tweede stap. En dan hoor ik van Jezus Christus, die de onderste weg gaat om ons het leven te geven. En dan zie ik zijn kracht en zijn majesteit. We hopen dat de komende tijd ook te zien. Door de wonderen, door de woorden die hij spreekt. En leg dat nou eens naast ons leven. Hebben wij kracht? Zijn wij vol wonderen en vol majesteit dat wij alles overzien? Zijn wij altijd bezig gericht op God? En als we zo in ons leven naast het evangelie leggen, dan moeten we constateren dat wij het eigenlijk niet hebben. Althans niet in onszelf. Dat geeft toch een tijd van bezinning. Als we hier mogen zijn in de kerk of vanmiddag als we nog even terugdenken aan de preek. Aan het Bijbelwoord wat ons vanmorgen wordt meegegeven. En als we dat constateren bij onszelf, waar moeten we dan naartoe? Als we zo ons leven naast deze blijde boodschap leggen, dan geeft het alleen maar ootmoedigheid, worden wij klein, wil dat zeggen. En boetvaardigheid. Maarten Luther bijvoorbeeld, die vertaalt het ook zo. Het doet boete en gelooft het evangelie. Dus wij gaan met deze Bijbelwoorden terug naar Jezus. Heer, ik hoor van uw koninkrijk en van uw overwinning en van uw macht dat dit de beste, de goede boodschap is. Maar ik heb het niet. En daarom, Heer, wilt u mij dan volmaken en ik heb dat gehoord. En de Heilige Geest werkt dat zo in ons hart. Dat wij zeggen, ja, maar ik heb het niet in mezelf en daarom, Heer, u moet mij redden. U alleen. Want uw woord is de waarheid. Ja, dat is toch geloof en dat gaat samen op, hè. Wij keren ons weer terug naar God, waar we eerst bij God vandaan gingen. Draaien we ons en richten we ons op God. Heren, dit is niet de juiste weg. Ik heb als een schaap gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Maar zoek nou uw knecht, uw dienaar, uw dienares, en vergeef mij. En maak mij vol van u. Wij horen het woord van God. We leggen het naast ons leven. Wat ons brengt tot gebed. En ten derde. Ja, kunnen wij niet anders dan uit dat woord gaan handelen. Net als Jezus. Want wat van binnen ziet. Wat God in ons hart heeft gelegd. Dat moet naar buiten komen. Die vreugde in God. Die blijde boodschap dat Hij onze koning, dat Hij onze Christus is. En als we zo dat gaan zien, dan wordt ons denken en doen door Hem bepaald. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En alles wat we doen, gaan we dan richten op God en zijn koninkrijk. Dat is de weg van bekering, elke dag weer. En dan zijn we bezig. Dan zijn we bezig bijvoorbeeld met ons werk. Dan zijn we bezig om daar iets van Gods koninkrijk te laten zien. Van zijn waarden. De zorg voor de naaste. Of als Jezus zegt in het Matthäus-evangelie, we gaan nog een extra mijl met de ander, ook al komt dat ons niet uit. Dan ben je betrouwbaar en betrokken op de ander, op uw collega's. Zo zijn wij bezig om ons huis, een gezin op te bouwen. Nee, niet voor het hier en nu alleen. Als ik dit nog heb en dat nog heb en zus nog heb en dan word ik groter en zo. Nee, wij zijn hier op de aarde gericht op Gods koninkrijk. Dus wat wij doen met ons bezit en onze gaven, gaan we zo inzetten. Opdat wij ook aan anderen uit kunnen delen. En jongens en meiden, daarom gaan jullie morgen weer naar school. Gericht voor het koninkrijk van God. Daarom leren we Nederlands om de Bijbel te kunnen lezen. Daarom heb je de algemene vakken van geschiedenis en adreskunde. Om telkens weer te ontdekken hoe groot de God is die wij dienen mogen. Ik hoop dat je zo ook les mag krijgen. Kijk eens hoe machtig God dat gedaan heeft. En hoe dwaas wij mensen dan zijn als we denken aan onze geschiedenis. De gemeente, nu klinkt dat eigenlijk heel gewoon toch? Voor ons als doorgewinterde christenen, betrokken op de gemeente, al ons hele leven lang, zoals de meeste van ons geld. Maar gemeente, dat nou net niet. Dat is nou net niet. Met alles wat we doen in die uitstraling van het evangelie, dat is niet onze eerste aanleg, toch? Wij zijn juist gericht op de aarde. Voor het hier en nu. En onze waarneming is alleen van het hier en nu. Maar wat heerlijk als we dan vanmorgen in de kerk zitten. En juist dit mogen horen. De blijde boodschap. Ook voor ons dagelijks leven. Niet dat wij alles moeten hebben voor onszelf. Maar dat wij zo mogen leven van wat Hij gedaan heeft. Wat bevrijdend is dat. Hij is Jezus Christus, de Zoon van God. En als ik zo van Hem mag leven, mag ik elke dag mij opnieuw door Hem laten dienen en vervullen. En mag ik zo mijn leven in Zijn dienst besteden. En zo gaan we de weg van geloof en bekering als een gave van God door de Heilige Geest. Want in die verwachting zijn we ook vanmorgen samengekomen. Luisteren we naar het woord, leggen we dat naast ons leven en van daaruit maken we die keuzes. Bekeren we onszelf, elke dag weer moeten wij ons richten op God. Wordt ons kompas geëind naar God toe, gemeente, met uw hart en met uw leven. En vlucht voor de zonde, voor het verkeerde. Omdat je delen mag in die blijde boodschap. Want werkelijk waar, hè? Het lege graf is maatgevend. Ook vandaag. Te midden van allerlei rampspoed waar je zorgen over kunt maken. Het begin van het evangelie heeft geklonken. Dit is de basis. De basis die al gelegd was in de Torah. Die engel die voor het volk uitgaat. Die de profeten ons mochten verkondigen. En die in vervulling gaat door de Heer Jezus, van wie wij leven mogen vandaag. En daarom vanmorgen deze tekstwoorden. Ziet u het en bedenk het en leef daaruit. Amen. Psalm 84 gaan wij samen zingen, het vijfde en het zesde vers, het verlangen van de psalmdichter om daar te zijn bij het woord van God in zijn huis, om te horen van hem en ook te delen in zijn zorg. Wat wij dus zingen in het zesde vers, want God de Heere, zo goed zo mild is te allen tijd, een zon en schild, hij zal genade en ere geven. 5 en 6 van Psalm 84. Thank you. samen de Heer danken en bidden. Heere groot en eeuwige God, u bent de allerhoogste koning. U regeert. En uw boodschap is de beste boodschap. Het blijde evangelie. Niet zomaar een boekje van 16 hoofdstukken. Maar het machtige getuigenis dat u de redder en zaligmaker bent voor zondaren. En dat we in u, Heer Jezus Christus, alles mogen vinden voor ons leven. En daarom zijn we vanmorgen ook samengekomen om dit evangelie te beluisteren. Om te horen wat u gedaan hebt. Hoe u bent. En wat u ons wilt geven. En tegelijkertijd, Heer, klonk ook die opdracht. Die oproep waar we niet onderuit kunnen. Het is een bevel van gelooft en bekeert u. Opdat we juist elke dag ons richten op u. En heren, dat is een grote opdracht die wij in ons eigen kracht niet kunnen. En daarom bidden we, bekeert u ons. Zo zullen wij bekeerd zijn. En ons elke dag bekeren. Tot u, de levende God, want u bent de zaligmaker, Jezus. U bent de Christus, de langbeloofde Messias. U bent de Zoon van God. De enige die het koninkrijk kon brengen op de aarde. Heer, laten we zo elke dag naar u luisteren. Elke dag bedenken hoe ons leven daaraan gerelateerd is. Ons leven ernaast leggen. En dat we elke dag die keuzes zullen maken naar u toe. Want het is toch één van twee. Wat voor keuzes ook. Of een keuze naar u toe. Of een keuze bij u vandaan. En u roept het ons toe. Doe het naar mij toe. Wend u dan naar mij toe en word behouden. O alle einden van de aarde. Heere, dank u wel. Dat u die boodschap geeft. De overwinning van uw koninkrijk. Want u bent boven alles verheven. En zo mogen wij rust vinden. Te midden ook van allerlei ontwikkelingen in deze wereld. Te midden levend met ons eigen hart. Heere, zo bidden we voor elkaar. Wij vragen u, wilt u zo hier de gemeente gedenken? De ziekten en zorgen. Wilt u over ons ontfermen, Heere? Als de kerkgang nog niet mogelijk is, door pijn of door andere klachten, of door de griep. Heere, wilt u nabij zijn? Wilt u nabij zijn als er zorgen zijn in het gezin, in de familiekring? Hoe dan ook. Heere, in bijzonder willen we ook voor hen die chronisch ziek zijn, te maken hebben met handicaps, op zoveel verschillende manieren. Heer, wilt u hen ook elke dag weer voorzien van het nodige. Heer, wat kan het leven soms ook intens zijn. Maar dan mogen we toch horen van de overwinningsboodschap van u, Heer Jezus Christus, dat u zelf de dood hebt overwonnen. En zo kwam u het koninkrijk brengen op de aarde. In die dienaargestalte om ons te dienen in liefde. Heer, zo bidden we voor elkaar. Zo bidden we ook voor de komende kerkraadsvergadering. Heer, laten we zo ook als broeders samen mogen optrekken tot zegen van uw gemeente, Heer. Geef dat alles goed mag verlopen. We gezegende vergadering mogen hebben en iets wij iets van u mogen laten zien. Laten zien in onze gemeente en op ons dorp. Heer, zo bidden we ook voor de broederskerk voor Dij. Kerkrentmeesters, wilt u ook de actie zegenen van Kerkbalans, dat we met vrijmoedigheid mogen geven voor uw dienst, opdat de dienst van uw woord en de evangelieverkondiging ook hier zijn voortgang mag hebben. Heer, neig zo onze harten en geef dat wij zo zullen geven, tot eer van uw naam. Heer, zo danken wij u voor het evangelie Het evangelie dat klinkt, net als in de dagen van Marcus, in een wereld die geteisterd wordt. Ook vandaag. Wij horen van oorlogsdreiging. Wij zien geweld van natuur. Wij zien het vuur rondgaan, alles verswindend. En alles wat wij hadden opgebouwd aan rijkdom en macht, het is verslonden. Wij horen van honger en pijn. Hier de gedenk aan ons. En de dood die nooit genoeg heeft. Ook dat is een werkelijkheid. Waar we niet onderuit kunnen in deze tijd. En te midden van dit alles bidden we, o God, laat uw koninkrijk toch komen met uw levendmakende geest. Opdat we zullen zien dat u de allerhoogste koning bent. Heere, gedenk zo aan deze wereld. Gedenk hen die leiding hebben te geven. Heer, laat ze doen mogen in oprechtheid. In ootmoedigheid en afhankelijkheid van u, de grote leiders van de wereld. Maar ook op de lokale plaatsen. Als we denken aan onze burgemeester en wethouders, de gemeenteraad. Heere, gedenk ons allen. Dat wij zo'n stil en gerust leven mogen leiden. Ook onder het bewind wat u gegeven hebt. Die volmacht. Heere, gedenk zo ons. Wees ons nabij als we zo weer huiswaarts keren. Zegen onze jongens en meiden als ze straks zondagsschool is. Wilt u ook hen vervullen met de woorden van u opnieuw. Omdat ze die Bijbelse geschiedenissen en de woorden van u met zich mee mogen dragen. En dat ze mogen weten, bij u zijn we veilig. Zoals we ook aan het begin van de dienst zongen. Leid ons in geen verzoeking ooit. Want Heere, buiten u kunnen wij niet leven. Maar met u is daar het leven, want u bent koning en redder. U bent God, de Allerhoogste Heere. En daarom geprezen zij uw grote naam, om Jezus wil. Amen. Wij gaan samen zingen op Psalm 136, het tweede, derde en vierde vers. Loof de grote God wiens troon hoger reist dan die der goden. En loof der Heeren opperheer. Buigt u nederig voor hem neer. En looft Gods macht die onbeperkt gadeloze wonderen werkt. Want zijn gunst alom overal verspreid zal bestaan in eeuwigheid. Psalm 136, vers 2, 3 en 4. Gemeente, ga heen in vrede met u dragend de zegen van God, zowel thuis met ons verbonden als hier in de kerk. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.